Allereerst enkele mededelingen namens de kerkraad. Na de kerkdienst is er gezamenlijk koffiedrinken in de Open Hof. Vanavond gaat dominee J.C. Pronk u voor. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen. Volgende week zondag is er voorbereiding voor het heilige avondmaal. En de collecten van vandaag zijn bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. En voor zover van toepassing geldt Deo voor lente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 25, vers 1 en 3. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God, ik heb op u vertrouwd in noden. Weer van mij toch schaamt en spot. En het derde, denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. 1 en 3 van Psalm 25.
Thank you.
We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we het vierde vers van Psalm 25. 25 vers 4, zeer en goedheid kent geen palen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zeeën, alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing vindt u in Lucas 7. We lezen vers 36 tot en met het einde van het hoofdstuk, vers 50. Lucas 7, 36 tot en met 50. daar lezen wij het woord van de Heere. En een van de fariseeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in des fariseers huis zat hij aan. En zie een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseers huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter aan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En de fariseer die hem genood had, zulk ziende, sprak bij zichzelf, zeggende: deze, indien hij een profeet was, zal wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt. Want ze is een zondares. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: meester, zeg het. Jezus zeide: een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan: wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide: ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u: haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf: wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover de schriftlezing. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking. We willen de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. In het gebed willen we denken aan zuster Vink van de Donkere Weg. Ze mag weer thuiskomen. Het mag naar omstandigheden ook goed met haar gaan. We willen ook gedenken in ons gebed aan Timo Schipper en Natasja Meijer. Afgelopen donderdag zijn zij in het huwelijk getreden. Dat is onder bijzondere omstandigheden. Ze verwachten ook een babytje. En wat heeft dit jonge stel dan meer nodig dan dat u voor en bid, en dat we dat ook doen in het midden van de gemeente. Vragen of de Heere met ze mee wil gaan, een gids wil zijn, een hulp en bijstand wil geven. En laten we voor hen bidden en ook voor het ongeboren leven. Zullen we samen de Heere zoeken in het gebed. Heere in de hemel, u bent trouw en genadig, barmhartig. Het feit dat we hier in de kerk zijn, uw aangezicht mogen zoeken, naar uw woorden mogen horen, bewijst het. U hebt geen lust in de ondergang van hen die u niet kennen. Maar daarin dat zij zich bekeren en leven. U hebt gedachten van vrede over ons. U bent bewogen met ons allen. Het feit dat we nog niet op de plaats van bestemming zijn. Het feit dat u nog niet het oordeel over ons voltrokken hebt, bewijst het. U bent het die ons allen vandaag uw vriendschap biedt. U bent het die vergeving wil schenken. U bent het, door goedheid aangedreven, mild in het schuld vergeven, opdat ook vanmorgen het zo zal zijn, wie u aanroept in de nood, hij of zij uw gunst zou vinden, oneindig groot. Ja, Heere, daarom zijn we samen in uw huis. En daarom hebben we uw woord gelezen. Uw woord. En geef, Heere, dat dat woord van u ook mag klinken in de prediking. Uw woord, waarvan de Bijbel zegt, het is met kracht. Als u spreekt, dan gaan doden horen. Heere, wilt u het doen vanmorgen? Hen die u niet kennen, hen die onbekeerd zijn, onvernieuwd, zonder nieuw hart, zonder liefde voor u, zonder verlangen, honger en dorst naar u. Wilt u het scheppen? Wilt u het werken? Door middel van het leven wekkende woord. We bidden, Heere, voor hen die zo tobben met de zekerheid. En zo mee worstelen. Bang zijn om zichzelf wat aan te praten. Bang zijn voor zelfbedrog. Heere, wilt u ze naderbij trekken? En wilt u tot hen spreken? Ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Heere, wilt u zo tot onze ziel zeggen, ik ben uw heil alleen, ook als we u mogen kennen. Heere, wil ons verder leiden in de kennis van u, in de kennis van onszelf, in de kennis van de vergeving van zonde, in de kennis van die vrede die u toezegt, waarvan u spreekt, ga heen in vrede. Heere, wilt u uw kinderen oefenen in deze dingen? En wil ons zo allen uw zegen geven, jongeren en ouderen. Omdat niemand straks de kerk uit kan gaan. En kan zeggen, ik heb het niet geweten. Ik heb het niet gehoord. Ik heb het niet begrepen. Heer, mag het ook zo zijn deze morgen dat we het allemaal zullen begrijpen. Heere, geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. En zo bidden we u om uw zegen. Hier in de kerk en ook thuis als we meeluisteren of later deze dienst naluisteren of op ons vakantieadres zijn. Heb dank, Heere, dat u diegenen die weg geweest zijn ook weer veilig thuis gebracht hebt. Behoed en bewaard. Heere, en nu gaat het over een bewaring in uw huis die boven die bewaring uitgaat. Wilt u doen, Heere? Uw ziel zal hij bewaren, zoals in Psalm 121 zegt. Staat, wilt u het waarmaken? Help ons bij het luisteren, het spreken, Het zingen, het orgelspel leidt ons door uw geest ook in de gebeden. En wilt u heerlijke dingen doen. Opdat we in Sion geboren zouden worden. En mogen zijn. Uit u. We bidden voor elkaar, heren. U weet hoe we hier in de kerk zijn. Misschien wel met verdriet. Verdriet vanwege gebeurtenissen in de afgelopen week. Omdat we bij het open graf stonden van een lieve moeder. Een schoonmoeder en oma. Of van anderen. Omdat we deze week weer bij de scherven stonden van het geluk en van het bestaan. Moeilijke dingen meegemaakt. In ons leven. In ons gezin. Als het gaat om kinderen, kleinkinderen. Als het gaat om elkaar in het huwelijk. Heren, wilt u uw genade schenken? Hulp en kracht en heil, genade, heren, om op u, Heer Jezus, te zien. Misschien maken we ons zorgen om onze gezondheid. Of, heren, u weet ervan. We bidden ook voor het ongeboren leven in de gemeente. Draag het, heren. En zo bidden we ook voor Timo en zijn Natasja, die deze week in het huwelijk getreden zijn. Heren, u zegt in het formulier dat u de gehuwden uw bijstand wil schenken en uw hulp, ook als zij dat het allerminst verwachten. En we zien het bij de bruiloft in Kana. Wilt u met dit jonge echtpaar meegaan? En wilt u voor hen een gids zijn, een herder op hun levenspad? Geef, heren, dat ze ook achter u aan mogen. En uw stem, de stem van de herder, mogen verstaan. Heren, wilt u het wel maken? Denk aan het babytje dat Natasja verwacht. Denk aan haar gezondheid. Aan Timo, heren. En wilt u hen zegenen? En schenk hen uw genade, heren. We hebben dat allemaal nodig. Ook met het oog op de bijzondere omstandigheden waaronder zij getrouwd zijn. Schenk genade. En dat we zo ook mogen omzien naar elkaar. Wees met hun ouders en andere familieleden. We bidden voor alle jongeren, heren, die verkering hebben. Schenk ook hen genade. Mogen ze in uw wegen wandelen. We bidden voor jongeren die op zoek zijn naar een huis. Heren, wilt u ook daarin voorzien. En geef dat alles ons op de knieën mag brengen. Ons afhankelijkheid mag leren. Leren wie we zijn. Waar we recht op hebben. En wie u bent in uw genade. We bidden, heren, voor de thuiskomst van onze zuster Vink. U hebt haar gespaard. En doorgeholpen. Heb dank, heren, voor uw trouwe zorg ook voor haar. U hebt geen lust gehad in haar dood. Maar in haar leven. Geef het, heren, dat ook zij die plek van die vrouw van wie we gelezen hebben mag kennen. Die voeten, die heiland, die zaligmaker. Mogen uw voeten, heren, vanmorgen hier zijn in de prediking. Ja, u zelf. Wilt u zo ons bidden horen, niet omdat we het waard zijn. We zijn het niet waard. We hebben tegen u gezondigd, heren. Zondares, zo hebben we gelezen. En we zijn het allemaal, zondaar, zondares. En dat is geen eretitel. Dat is iets om ons weg te schamen. Onterend voor u, de zonde. Vergeef het, Heere. En bedek ons met uw gerechtigheid. Hoor en verhoor ons uit genade. Om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 32, vers 1 en vers 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En het derde, ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Dus 32, 1 en 3. En u mag een gave geven voor de Heer en voor zijn dienst. Na de preek zingen we Psalm 72, vers 7a en 6b. Dus nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genaas en hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga en dan het behoeftig volk en hun noden. Het sluit ook op elkaar aan, alleen dan in een andere volgorde. Dus 7a en 6b. Thema van de preek, een zondares aan Jezus voeten. Drie gedachten, ze is verknocht aan. Ze krijgt vergeving van en ontvangt vrede door Jezus. Dus verknocht aan, het woordje verknocht, dat betekent dat je heel veel van iemand houdt of eraan gehecht bent. Verknocht aan, dus het gaat om de liefde dan. Vergeving van en vrede door Jezus. Kom je vanavond bij me eten, Jezus? Het is Simon die de vraag stelt. Simon de Farizeeër. Hij heeft vast gehoord van Jezus. Jezus maakt de doden levend. Net nog die jongen uit Nain. En wat waren de mensen verwonderd. Het gonsde door het land, een groot profeet is hij. God heeft zijn volk bezocht. Ja, dat zeiden de mensen, de gewone mensen. Maar de Farizeeën die wisten wel beter, dachten ze. Jezus is een vraat, een wijnzuiper, een vriend van tollenaren en zondaren. Je leest die reactie in vers 34. En zondaren die houden de wet niet. Mensen die zich uitleven in de zonde, die kunnen niet zalig worden. Die verontreinigen ook de samenleving. Die houden de komst van de Messias tegen, zo was de gedachte. Dan kan deze Jezus toch geen profeet zijn van God. Deze Simon. Waarschijnlijk wil hij zelf wel eens horen hoe dat zit, wie hij is, die Jezus. En op een dag als hij hem tegenkomt, dan vraagt hij het, komt u vanavond bij me eten? Nou, zou de Heere Jezus dat willen? Natuurlijk wil de Heere Jezus dat. Hij zit wel vaker bij zondaren aan tafel, dus waarom niet bij Simon? Misschien kan hij net als straks bij Zacchaeus straks zeggen, heden is aan dit huis zaligheid geschied, ten deel gevallen. En als het tegen de avond loopt, dan gaat Jezus naar het huis van Simon toe voor de maaltijd. Het was waarschijnlijk een mooi en een groot huis. Maar er gebeurt wat vreemds. Als je vandaag wordt uitgenodigd voor een maaltijd, dan zijn er van die gebruiken. Dan word je welkom geheten bij de deur en je jas die wordt aangepakt en je krijgt een stoel aangeboden. Eerst wat drinken. Alsjeblieft. Zo had je in de tijd van de Bijbel ook gewoonten. Je voeten werden gewassen. En je kreeg een druppeltje lekker ruikende olie op je hoofd. En een kus. In onze cultuur geven we elkaar een hand. Maar dat gebeurt niet bij Simon thuis. Er is geen hartelijk welkom voor de Heere Jezus. En toch gaat de Heere Jezus daar aan tafel. Immers, hij is op aarde om zondige mensen zalig te maken. Daarom ligt hij daaraan. Je zat niet aan tafel, maar je lag. En met je hoofd bij de tafel, leunend op je elleboog en zo met je benen naar achteren. Net als bij de spaken in een wiel. En dan moet je weten, zo'n maaltijd in de tijd van de Bijbel, dat was een openbaar gebeuren. In de wat duurdere en grotere huizen werd de maaltijd meestal gehouden in een zuilengalerij. Gang met pilaren of een soort binnenplaats, een soort binnenhof. En die plaats die was vanaf de weg zichtbaar en vrij toegankelijk. De buren die langs liepen, die konden zo om het hoekje kijken en zien wat je aan het doen was. En hoeveel mensen je aan tafel had uitgenodigd, hoe rijk je was, hoe gul. Iedereen kon er zo bij komen staan. En kijk, daar komt iemand. En ziet. Kijk nou toch, een vrouw in de stad, welke zondares was, verstaande dat hij in het Farizeeërshuis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. Het was bepaald geen schat van een vrouw, nee, zondares, zo wordt ze genoemd. Wat voor een, dat staat er niet. Ze zal geen overvallen gepleegd hebben, gemeente, en geen moorden gepleegd, want dan zou de Romeinse overheid hebben ingegrepen, maar de Romeinse overheid die greep niet in het leven van deze zondares. En toch, ze leefde openlijk in de zonde en ze hield zich bezig met de zonde en iedereen in het dorpje, iedereen in het stadje wist dat ook van haar. Veel uitleggers die denken dat het een prostituee was. En daar gaan we dan maar vanuit, gemeente, maar we moeten ook wel zeggen, ja, we weten het niet zeker. We kennen haar naam trouwens ook niet. Zondares. Ja, hoe het zover gekomen is, gemeente, dat ze zo bekend is geworden in de stad, wie zal het zeggen? Misschien is ze wel bedrogen vroeger. In de steek gelaten. Moeilijke jeugd gehad. Seksueel misbruikt door haar oom of door iemand anders. Misschien was de moeder wel een van hetzelfde soort, wie zal het zeggen? Maar de gevolgen waren ontzettend. Wie weet hoeveel verdriet haar opa van dat meisje gehad heeft en haar oma. Laten we maar veel voor dat kind bidden, moeder. Inderdaad, zondares. Ze leefde op de brede weg die naar het verderf gaat. Want geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. Niemand. Tenzij er die zegenrijke ontmoeting met de zaligmaker plaatsvindt. Kijk, daar staat ze. Speciaal voor de Heere Jezus is ze daar gekomen. In vers 37, daar lees je het woordje verstaande dat hij in het Farizeeërshuis aanzat. En dat woord verstaande, dat betekent dat ze ernaar gevraagd heeft en dat ze gespeurd heeft. Waar zou die zijn? Waarom eigenlijk? Omdat ze moedeloos was? Omdat de mensen zo lelijk deden tegen haar? Omdat ze behoefte had aan begrip en aan troost en een arm om haar heen. En niemand die gaf die haar. Dat is niet de reden waarom ze hier is. Lucas die plaatst deze geschiedenis niet voor niks na vers 34. Jezus is de vriend van tollenaren en zondaren. Twee hoofdstukken terug in hoofdstuk 5, daar hoor je in vers 24 hoe de Heere Jezus de macht heeft om de zonden te vergeven. En in datzelfde hoofdstuk zit hij aan tafel met de zondaren, met Levi en zijn kameraden. Vers 30 van hoofdstuk 5. Hij eet met ze, juist het evangelie van Lucas is er vol van. Hij ontvangt de zondaars, hij maakt de zondaars zalig. Misschien hoorde die vrouw wel bij de zondaars die door Johannes de Doper waren gedoopt. In vers 29 van hoofdstuk 7, daar zie je zo'n tekst dat er allemaal tollenaren waren die door Johannes waren gedoopt. Of misschien heeft ze het van collega's gehoord over die vriend van zondaren. Nee, hij tolereert daarmee de zonde niet. Integendeel, hij roept juist op tot bekering, ernstig en indringend. Gemeente, de weg is breed die naar het verderf gaat. Maar Jezus is daarbij zo bewogen. En zo vol liefde. Zij is een zondares, ja. Maar hij vergeeft de zonde. En daarom staat hier deze geschiedenis. En daarom moet ze bij hem zijn. En zo is ze gaan vragen. Zo is ze hier gaan vragen en daar gaan vragen. En toen kwam ze te weten, vandaag is hij hier en vandaag gaat hij bij Simon eten en dan gaat ze tot Jezus. Het zou kunnen dat ze al eerder een ontmoeting met de Heer Jezus heeft gehad. En dat ze komt om ook haar dankbaarheid te tonen en haar liefde te laten zien. Dan heeft ze al iets meer gehoord en geleerd in geestelijk opzicht. Hoe dan ook, via zijn woord heeft ze hem zeker al ontmoet. En nu gaat ze
tot hem.
Dat kenmerkt het ware geloof, gemeente. Het belangrijkste kenmerk. Dat door de liefde, het geloof, hè, dat door de liefde werkzaam is. Dat neemt de toevlucht tot de Heer Jezus. Daar staat ze met het albasten flesje. Salve aan haar schouders die beginnen te schokken. Tranen vullen haar ogen. En ze druppen vanaf haar wangen naar beneden. Zo op de voeten van de Heer Jezus. En de verbazing bij Simon die stijgt. Zijn wenkbrauwen fronsen zich. Is dit een profeet? Hij laat zich onrein maken door die vrouw. Ze maakt haar haren los. En gaat op haar knieën zitten bij die voeten. Ze droogt ze af met haar haren. Ze kust. Het woord wijst op een aanhoudend, intens kussen van de voeten van de Heere Jezus. Zou jij dat ook willen? Zit u ernaast vanmorgen in gedachten? Of sta je nog naast Simon? Dat is echt een wereld van verschil. Verschil van dag en nacht, van leven en dood. Ja, van hemel en hel. De vrouw, ze past het albasten flesje zalf en wrijft de zalf over de voeten. En ik stel me zo voor dat het kussen niet ophoudt en dat die ogen nat blijven en dat het hart blijft bonzen. Waarom doe je dat, vrouw? Waarom ga je naar de Heer Jezus toe? Wat zegt ze? Wat zegt ze eigenlijk in dit gedeelte? Ze zegt helemaal niets. In heel de geschiedenis zwijgt ze. Dat is ook wat. Ja, wat valt er ook te zeggen na alles wat je gedaan hebt? Zondares. Zo gezondigd. Dan kun je alleen maar beschaamd je hoofd buigen. Trouwens, dat kan ook onder woorden brengen wat er leeft in je hart. Dat is niet altijd makkelijk. Wat er leeft in je hart aan vertrouwen, aan liefde. Het is soms ook spannend. Zeker in een omgeving waar je woorden op een weegschaaltje worden gewogen. Want dat gebeurt hier in het huis van Simon. Een weegschaaltje van veroordeling heeft Simon bij zich. Hebt u ook zo'n weegschaal thuis? In uw hoofd? In uw hart? Je ligt er zelf zo op. Met wat je denkt. En doet. Deze vrouw zegt helemaal niks. Maar haar daden zeggen genoeg. 8 liefdesdaden worden hier opgesomd. 8. Ze kwam te weten waar hij was. Ze bracht een albasten fles met zalf. Ze stond achter aan zijn voeten. Ze huilde. Ze maakte die voeten nat met tranen. Ze droogde ze af. Ze kuste ze. Ze zalfde ze. Waarom? Waarom doe je dat? Jezus geeft het antwoord in vers 47. Ze had veel zonde. En die vele zonden zijn vergeven. En kijk nou, nu heeft ze veel lief. En daarom is ze hier. Ze had veel zonde en Jezus ontvangt de zondaars en hij eet met ze. Hij is de vriend van tollenaren en zondaren. Hij is het die de zonde vergeeft. En dat is het wat haar drijft. Liefde tot de Heere Jezus. Vergeving van de zonde. Dat heeft ze nodig gekregen. Dat heeft ze in hem gevonden. Uit alles blijkt haar liefde. Haar berouw. Let ook maar op dat losse haar, dat was in de tijd van de Bijbel een teken van vernedering en van droefheid. Ken jij dat? Kent u dat? Dat is wat anders, hè? Dan sorry zeggen. Met de grote mond gegeven tegen je moeder. Sorry, moe. En s'avonds dan bid je, vergeef het, Heere. Dat is goed. Maar bij berouw, hè, dan besef je, ik heb iemand pijn gedaan. Zonde, ik heb God zeer gedaan. Zijn goede wet geschonden, gemeente. En dan moet je ervan doordrongen zijn, als het gaat om berouw, dat God een goede God is. Juist dan doet het zeer en gaat het zeer doen. De zonde. God is een goede God. Kijk eens naar Golgotha. Wat daar gebeurt. Hoe goed en genadig God is. Berouw. Dat is niet vanzelfsprekend, gemeente, ook niet bij Gods kinderen. David had een vrouw gestolen, een overspel gepleegd, onschuldige man vermoord, Uria, en intussen ging hij verder zonder dat berouw te kennen op dat moment in zijn leven. Hij ging gewoon naar de tabernakel, naar de tent, en hij hoorde daar gewoon ook de wet. En hij zong er ook als het ware over de Heere die zijn herder was. Aan hem blijf ik gewijd. Ja, prachtig. Maar het was alleen maar met zijn lippen. En hij hoorde alleen maar met zijn oren. Totdat Nathan bij hem kwam. En de Heilige Geest hem velde. Gij zijt die man. Toen werd dat berouw weer geboren, weer gewekt en gewerkt. Dat groeit niet op je eigen akker. Ook niet na ontvangen genade. Kind van de Heere, die kent er iets van. Niet dat daar de grond in ligt, in de tranen, gemeente. De grond die ligt in het hart van God. Onbevattelijk dat God de zondaars wil zaligen. Dat hij opstandelingen ontvangt en met zulken eet. Maar juist als je daar iets van gaat zien en iets van gaat begrijpen. Dan gaat het zeer doen. Kwaad in je hart, de zonde, ook de twijfels aan God en aan zijn genade. Terwijl de Heer Jezus moest sterven voor de allerkleinste zonde, verlaten worden, ter helle nederdalen. Deze tranen zijn een teken dat God aan het werk is. Bewijs van liefde. En dan worden die tranen ook een beetje zoet, niet waar? Als de zonde bitter is. Waarom helpt die vrouw? Ja, haar zonde, liefde, God zeer gedaan. Maar ja, kijk ook eens naar die voeten. Ze zitten met hun neus op, letterlijk. Wat zie je aan die voeten, gemeente van de Heere Jezus? Die zijn vuil. Ja, hoezo dan? Nou, Simon die heeft ze niet gewassen. De voeten van die anderen wellicht wel, maar die voeten van de Heer Jezus niet. Kun je dan begrijpen, gemeente, dat die vrouw hier huilt? Als ze naar die voeten kijkt. Zo gaat dat toch in het leven met de Heere. Als je de Heere lief krijgt, dan krijg je er verdriet van wat anderen de Heer Jezus aandoen. Dat anderen zijn heilige naam onteren en door het slijk halen. Dat anderen in het echt of in een film zijn geboden naar zich neerleggen. Hem niet lief hebben. Aan de aardse dingen zo gehecht zijn meer dan aan de hemelse dingen. Dat gaat zeer doen. Dat Simon aan Jezus geen eer toont, dat zorgt voor tranen. Tranen gemengd met liefde, berouw, dankbaarheid, ook dat. Het kan er allemaal tegelijk zijn in hetzelfde hart. Terwijl je het niet eens onder woorden kunt brengen. Maar zit u er nou al naast? Zit jij er nou al naast? Hem al je liefde waardig schatten. Of sta je nog steeds naast Simon vanmorgen? Een wereld van verschil. Van leven en dood. Let trouwens ook eens op de Heer Jezus, gemeente. Hij laat het allemaal toe. Dat is ook wat Jezus die wist wel waarvoor die vrouw haar lippen altijd gebruikt had. Die lippen waarmee ze nu zijn voeten kust. Hij weet wel hoe die ogen verleidelijk naar andere mannen hebben gekeken om ze in bed te krijgen. Die ogen waaruit nu de tranen druppen. Hij trekt ze niet terug. Nee. Wat voor ogen jij ook hebt. Waar je ook naar gekeken hebt afgelopen week. Wat voor tranen het ook zijn. Laat ze maar vallen, gemeente, aan zijn voeten. Tranen vanwege de zonde. Ook al zijn er vloeken uit je mond gekomen. En dan is de drank rijkelijk naar binnen gevloeid in de afgelopen week. Ook dat. Zelfs als je zo hard bent als wat vanmorgen. Juist dan heb je het zo nodig. Om aan zijn voeten terecht te komen. Ja, de Heer Jezus heeft een afschuwelijke hekel aan de zonde, gemeente. En de zonde kan hij niet verdragen. De zonde moet bestraft worden, hij moet weg. En inderdaad, de brede weg, die eindigt werkelijk in het verderf. De weg van het zondigen en van het verder gaan met zondigen, zonder Christus. Maar hij is onnoemelijk bewogen met zondaren. Ook met jou vandaag. Er zijn geen woorden voor. En daarom vangt hij hier die tranen op, niet alleen op zijn voeten, maar ook in zijn liefdeshart. En zo staat ze daar, zo zit ze daar, aan de voeten van de vredeboodschapper. Daar vindt ze vergeving. Daar wordt ze van verzekerd, hoor maar. Simon, zo klinkt het ineens. Ik heb u wat te zeggen. Meester, zeg het, antwoord Simon. En het kwam wel vaker voor dat speciale gasten in die tijd een toespraak houden tijdens de maaltijd. Een soort speech, zouden we zeggen. En zoiets gebeurde dus nu ook en de Heer Jezus die neemt het woord en hij kijkt Simon eens aan en hij zegt, Simon, een zeker schuldheer had twee schuldenaars. Twee mensen hadden schuld bij hem, de een 500 penningen, zilveren munten en de ander 50. Als één penning een dagloon is van een arbeider of van een Romeins soldaat, dan kost het 50 of 500 dagen werken minimaal om de schuld weg te krijgen. Ja, je moet ook nog in je levensonderhoud voorzien, dus kost misschien wel het dubbele om die schuld weg te krijgen. En Simon, die schuldenaars, die hadden helemaal niks om te betalen. En die moesten wel betalen, want het was schuld. Als de deurwaarder aan de deur stond, dan steeg de spanning in het gezin. Het geld werd opgeëist, maar ze moesten zeggen, ja, we hebben het niet. We hadden het wel. We zijn het kwijt. Ja, zo is het met ons allemaal, gemeente. We hadden het wel, hè? Kennis, gerechtigheid, heiligheid. We zijn het kwijt, terwijl de Heer het nog steeds vraagt en heeft er ook recht op. Maar in het verhaal van de Heer Jezus geldt die schuldheer de schuld van die beide kwijt. Die 50 penningen en ook die 500 penningen. Wie dan, Simon, zeg eens, wie van deze twee zal die schuldheer nu het meeste lief hebben? Nou, dat is niet zo moeilijk, denkt Simon. Als er 500 penningen, 500 zilveren muntstukken kwijtgescholden worden. Of 50, Simon weet het. Ik denk dat hij het is, ik acht dat hij het is die het meeste kwijtgescholden is. Je hebt recht geoordeeld. Dat is helemaal goed, Simon. En vervolgens gaat de Heer Jezus dan één ding, één aspect uit die gelijkenis toespitsen. Eruit halen en wijzen op de liefde van die vrouw. Waar komt die liefde nou vandaan, Simon, die zij toont, die zij laat zien met wat ze doet, met deze daad? Nog altijd staat of zit ze daar zwijgend. Ze zegt helemaal niks. En ze hoort de Heer Jezus spreken over het kwijtschelden. Van schuld. Zou ze die woorden niet hebben ingedronken? Waar komt die liefde vandaan, Simon? Die vloeit voort uit de vergeving van haar zonde. Kijk, Jezus kijkt haar aan, vers 44, en terwijl hij naar haar kijkt, zegt hij tegen Simon, zie jij deze vrouw? Ik ben in je huis gekomen, water om mijn voeten te wassen heb je niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Zeer nadrukkelijk worden de liefdesdaden van deze vrouw opgesomd. Jij hebt mij geen welkomstkus gegeven, Simon, maar zij heeft mij onophoudelijk gekust. Onophoudelijk. Uit diepe hoogachting. Liefde. Je hebt geen druppeltje zalfolie voor me overgehaald, Simon, maar deze vrouw, ze heeft mijn voeten gezalfd. Zie wat dat betekent en denk nog even aan dat verhaal van die 50 en 500 penningen. En let eens op al die liefdesdaden die deze vrouw hier laat zien. Daarom zeg ik u, Simon, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, heeft weinig lief. Dat is wat. Simon die hoort dat aan en die kijkt dus naar die vrouw. Zonderes, kan zo iemand zalig worden, vergeving krijgen? Ze maakt zijn huis onrein door zijn komst. Dat zullen de mensen wel niet denken. De buren die dat zien, dat die vrouw hier binnen is. Heeft ze al beterschap getoond dan? Jezus zegt het. Haar zonden. Vergeven, weggewist. Een bewijs. Een bewijs van de vergeving die ze ontvangen heeft. Nou, dan moet je letten op die daden van liefde. Ze is behouden, verlost, gered. Ze is de bruid die Christus lief had met een eeuwige liefde. Voor zulken heeft hij de hemel verlaten en de menselijke natuur aangenomen. Voor haar is hij in die stad in Simons huis gekomen. Zwart in zichzelf, maar lieflijk in de ogen van hem. Bij de rijk gemeente. Of voel je dat niet altijd zo? Nee. En dan spreekt hij... De Heer Jezus die vrouw vervolgens persoonlijk aan. Het was al rijk natuurlijk dat de Heer Jezus dat tegen Simon zei. Dat hoorden ze wel. Ze hoorden het die grote profeet zeggen. Haar zonden die veel waren vergeven. Ja, dat is natuurlijk ook gemeente om reden genoeg om niet zoveel te zeggen. Want dat is nogal wat. Verootmoedigend. Ze is een zonderes. En de Heer Jezus die zegt het ook onomwonden. Die praat er niet langs heen. Nee, dat doet de Heer nooit als die in je leven komt. Hij ontdekt het. Hij legt het bloot. Ze had veel schuld, veel misdaan. Ze was zo iemand die 500 in plaats van 50 schuldig was. Wie weet hoeveel ze verwoest had, kapot gemaakt, niet meer terug te draaien. De Heere onteert, anderen beschadigt, zichzelf beschadigt voor het leven. Ondanks de waarschuwingen wellicht. Veel zonde tegen de schuldeiser. De Heere dekt het niet toe. Hij treedt ook niet in details. Ik zal het eens eventjes vertellen, Simon, nee. Daar hebben al die anderen helemaal niks mee te maken. Dat is tussen haar en hem. En hij weet nog veel meer van haar dan dat de mensen in het huis van Simon van haar weten. Hij weet nog veel meer van haar dan dat ze zichzelf bewust is. Haar zonden waren veel. En die van ons, die van mij, die van u en jullie. Overspel, onreine gedachten, haat, ruzie, begeerte naar geld, ontevredenheid, roddel. Je kunt jezelf, je kinderen verafgoden. Kijken neer op anderen. Regels van de overheid. We maken onze eigen keuzes in het verkeer bijvoorbeeld. Zonde. Tegen een goede God. En Jezus haat de zonde. Maar hoor wat hij zegt. We lezen in vers 48. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. Het was al zo, gemeente. Haar zonden waren al vergeven. Want ze heeft immers veel lief. Maar ze wist het nog maar amper. Maar Jezus verkondigt het haar. Ze wordt niet in de wacht gezet. Ja, eventjes om onderwijs aan Simon te geven. Door middel van dat verhaal. Maar dat is al zo rijk. En dat is al zo heerlijk in haar oren. En voor haar hart en leven. Maar nu dat woord tot haar. Hij verzekert haar ervan. Te midden van al die starende ogen en die kijkende blikken. Vergeven, weggewist. Heel haar zondige verleden waar de mensen schande van spraken. Waar zij zichzelf zo voor schaamde. Weg. En nu mag ze het weten. Is rein. De ogen van de Heer. Hoe kan het? De Heer Jezus die proclameert het niet alleen, die verkondigt het niet alleen. Hij voorziet er ook in. Hij is het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt naar Golgotha, waar God de eeuwige straf, de helse smart op die zonde uitbetaalt. Opdat er geen straf meer overblijft voor al die mensen die met berouw aan de voeten van de heiland terechtkomen. En ook zij die onberouw aan de voeten van de Heere Jezus terechtkomen. Dat is de weg, gemeente. Vergeven krijg je niet automatisch. Dan krijg je niet in de weg van zelfverbetering of van ernstig gaan leven. Maar in de weg van het belijden en van bekering. Niet dat je daar dan op gaat steunen, gemeente. Of gaat vertrouwen. Deze vrouw die huilt hier wel, maar die vertrouwt niet op haar tranen. Die kust, maar ze ziet ook geen zaligheid in dat kussen, ook al is dat misschien wel zoet. Maar het is haar om de Heere Jezus te doen. Waar zit je? Waar zit je? Naast haar? Of sta je naast Simon? Het was misschien best een aardige kerel, die Simon. Farizeer, man die best het een en ander wist van de Bijbel. Heel veel zelfs. Maar Simon had geen verstand van het woordje genade. Hij kon het wel schrijven, maar daar hield het ook mee op. Hij kon er misschien ook wel een versje over zingen. Maar dat was het dan ook. Genade, hij kon er niks mee. Hoe weten we dat, gemeente? Nou, omdat hij als het over zonde ging, naar anderen keek. Naar die vrouw. En niet naar zichzelf. Weet jij van genade? Omdat je bij dat woord zonde niet in de eerste plaats naar die ander kijkt. Maar jezelf op de borst slaat. Genade doet je ook nooit op een ander neerkijken. En dat doet Simon wel. Als Simon zichzelf gaat vergelijken met die zondares, dan valt de vergelijking in zijn eigen voordeel uit. Maar Simon begreep zo niks van het evangelie. En begreep niks van vergeving van zonde die zeer doet. Omdat God goed is. En genade. Gemeente, God kan niks met nette kerkgangers, las ik ergens. Zondaren. Daar kan hij wat mee. Natuurlijk. God kan ook wat met nette kerkgangers. Gelukkig. Maar dan gaat hij er ook eerst een zondaar van maken. Begrijpt u? Want het evangelie is dat God de zondaren zalig maakt. Dat is zo rijk. We denken vaak, was ik maar heiliger. Was ik maar meer bewogen. Had ik maar meer berouw. Kon ik maar eens echt huilen. Het recht van God liefhebben. Was het maar eens echt nood in mijn leven. Maar dat kunnen we allemaal niet, gemeente. En dat hebben we allemaal niet. Van onszelf. En als de Heilige Geest dat werkt, dan is dat nog bevlekt. Gemengd met het onze. Als je daarop ziet, dan moet je zeggen, ja, dat is nou allemaal te kort en dat is nou allemaal te weinig. Er is geen reden om blij te zijn met wat ik heb en wat ik kan en met wat ik ervaar. De enige bron van zaligheid, de enige bron van geestelijke vreugde, ligt in Christus, in God, in zijn Zoon, in het evangelie. Dat hij de zondaars ontvangt met een eed. Dat die zondaren zaligt, vergeving schenkt. En daar staat Simon er buiten, gemeente. Hij staat er buiten, terwijl hij er zo dichtbij is. Simon had geen zaligmaker van zonde nodig. U wel, en jij. Gemeente, de zonde is echt de dringende reden, de meest dringende reden om tot Christus te gaan. Omdat God de zonde verfoeit en haat. Omdat er door de zonde geen echt contact met God mogelijk is. Omdat we door de zonde verloren zijn en verloren gaan. Door die ene stiekeme zonde verdoemelijk voor God. Net zo goed als door die 1000 openbare bloedrode zonden. En daarom ga tot Jezus. Zoals je bent. Zo hard als je bent, zo zondig als je bent, vlucht naar zijn voeten en pleit op zijn woord. Indien we onze zonde belijden, hij is getrouw, Heer, het staat er toch. En hij is rechtvaardig dat hij de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En als die zonde oprecht beleden wordt, gemeente, dan mag je het ook in de prediking heel persoonlijk horen. En wil Gods geest op je hart binden. Uw zonden zijn u vergeven. Vanmorgen. Wanneer dan? Zo dikwijls. Als je de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneemt. Zo zegt onze belijdenis. Zondag 31. En zo wil de Heer een verzekering schenken. In de prediking. Geven aan mensen als deze vrouw. Mensen met schuld. Mensen die zelf niet kunnen betalen. Geestelijk blut. Ik voor u daar. Gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De gemeente, dan zendt de Heer haar weg. En dan mag ze weg vervolgen in vrede. Ga maar naar huis, vrouw. Weg hier vandaan waar al die mensen op je neerkijken. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Wat betekent dat? Vrede. Ja, vrede, shalom, hè? Dat is een heel belangrijk woord voor een Jood, voor een Israëliet. Belangrijk woord in de Bijbel. Vrede, dat beloofde de Heer aan zijn volk als dat volk hem zou dienen. Vrede, dat betekent welzijn en voorspoed en geluk in de breedste zin van het woord. In aards opzicht dat ieder onder zijn vijgenboom mag zitten en een wijnstok mag hebben. In vrede en aangename rust, levend onder Gods oog en onder Gods zorg en van zijn zegen. Vrede, dan ben je er goed aan toe. Shalom. Maar vrede heeft ook te maken met behoud, met genezing, met herstel. Ja, met redding, ook met toekomstige redding. In dat opzicht, gemeente, overlapt dat woordje vrede, het woordje behoud en behouden ook. Omdat het gaat ook om redding in de breedste zin van het woord. Om geluk, om heil in de breedste zin van het woord. In het Nieuwe Testament en zeker in de brieven van Paulus krijgt dat woordje vrede ook iets in zich van het verzoend zijn met God. Door het werk van Christus. En door de zonde is de vijandschap gekomen, gemeente. En staan we op voet van oorlog met God. En de mensheid heeft de wapens opgenomen. En God die laat het niet over zijn kant gaan. Hij is rechtvaardig, maar door het werk van Christus is er vrede te vinden. Door het geloof. En dan kan Paulus het zeggen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hebben vrede met God. De kloof van de zonde is weg. De oorlog is veranderd in vrede. God vindt in gunst en niet in wraakse lust. Nu God zijn toorn op Christus heeft uitgegoten. Nu is het weer goed tussen God en een mens. Die leven buiten zichzelf in Christus zoekt. Vrede. Gemeente, als we dat zo op ons in laten werken, dan moeten we zeggen dat die vrede niet een gevoel is. Ga heen in vrede. Ga heen met een gevoel van vrede, vrouw. Nee, het is een toestand. Een situatie. Heel concreet, als die vrouw naar huis gaat, dan kunnen er heel veel dingen zijn die tegenvallen. De eerste die ze tegenkomt als het hoekje van het huis van Simon omgaat, die kan zomaar weer op de grond spugen of haar hoofd omdraaien. Lelijk doen. Ze kan zichzelf tegenvallen. Misschien moest ze de eindjes wel aan elkaar knopen om rond te komen. Gingen de mensen met de grote boog om haar heen eerst, dat doen ze nog steeds, zonder rest, die naam die ben je niet zomaar kwijt. Misschien komt ze die vrouw wel tegen op de markt. Waarvan de man met haar in bed gelegen heeft. Huwelijk kapot. Sommige dingen kan ze nooit meer goed maken, nooit meer. Er kan best een stuk eenzaamheid gekomen zijn in het leven van deze vrouw. Maar hoe dan ook, ga heen in vrede. En wat er dan ook gebeurt, en hoe het dan ook is, en hoeveel wonden er dan ook overblijven van die spijkergaten, weet je wel, van die spijkers die eruit getrokken zijn. Toch kan ze het zeggen, het is wel, het is wel. Vrede, dat is dus geen gevoel, maar een situatie. Voel je je vredig, vrouw? Oh, hoop, ik voel me helemaal niet vredig. Maar ik voel zoveel verdriet in mijn hart. En toch is het vrede. Het is goed en het gaat goed. Waarom dan? Omdat Jezus het heeft gezegd. En nu mag ze verder. Door het geloof in dat woord wat ze uit zijn mond hoorde. En u en jij die vandaag aan de voeten van de Heere Jezus mocht zitten. Die de Heere mocht ontmoeten in zijn woord. Ja, je moet ook weer verder. En wie weet wat je allemaal tegenkomt de komende week weer. Leeuwen en beren, aanvechting, bestrijding. Mensen vallen tegen je eigen hart. Maar hoor wat de Heere tegen zulke zegt. Ga heen in vrede. Houd hem voor ogen. Hij is onze vrede, zegt Paulus. In hem hebt u alles. En in welke weg je dat krijgt? De weg die deze vrouw ging. Door het geloof. Die lege hand. Die gebogen knieën. Berouwvol hart. Aan zijn voeten. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hebben vrede bij God. Ga heen in vrede, uw geloof heeft u behouden. Die vrede, die krijg je in de weg van dat geloof. En wordt ervaren naar de mate van het geloof. Dat geloof dat zich vastklemt aan de voeten van Christus. Aan het woord van Jezus. En dat leert nee zeggen tegen elke zonde. Ziende op de gekruisigde. Ja, daar is het verdiend, gemeente. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Ga heen in vrede. Dat kan alleen maar omdat hij die dit zei, heen ging. Overgegeven werd. Gestraft werd. De slagen opving die ik verdien. Die in de oorlog tussen beiden trad. Ten onder ging. Zo heeft hij vrede aangebracht. Vrede verworven. En daarom kan hij de vrede hier verkondigen en in de verkondiging ook uitdelen. En dan blijft inderdaad de beleving van de vrede zo ten hele. Wordt aangevochten door dingen van buiten, maar zeker door dingen van binnen. De zonde houdt niet op je aan te vechten. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar straks is die vrede volmaakt. En ook de beleving daarvan, het gevoel daarvan. Ga heen in vrede. Op dit moment is die vrouw op die plek waar het volmaakt vrede is. En straks op de nieuwe aarde, dan zal ze zijn op die plek waar de wolf en het lam tezamen neerliggen. Daar zijn ook geknakte en genezen Simons. Met alle zondaars die de Heer hebben liefgekregen. Die dat woordje genade hebben leren spellen. En dan geen zondaar meer. Nee, dan heet de zondares geen zondares. Nee, het is bruid. Bruid van die hemelse bruidegom en vredevorst. Nu is het eeuwig vrede. Daar gaat het heen, gemeente. Daar gaat het heen. Want Jezus leeft in eeuwigheid, niet waar? En zijn shalom, zijn vrede wordt wereldwijd. Is hij al de Heere van uw leven geworden? Geworden. Zoals hij het was, zoals hij het werd voor deze vrouw. Kom, gemeente. Simon, jij ook. Jij die zo neerkijkt op anderen. Komt, buigen we ons. Dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heer. blijft niet achter. Bij deze Here kom je niet en nooit beschaamd uit. Het is zo heerlijk waar. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij de redder zijn. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, zo komen we tot u. Omdat wat we gehoord hebben, gezegd hebben, om onszelf en elkaar bij u neer te leggen. Heere, zegent u. Zegent u uw woord. En zegen ons allen. Bewaar ons, Heere. Bewaar ons ervoor dat we op Simon lijken. En zo verder leven. Maak ons als deze zondares. Heere, u spreekt gewis tot elk die voor u leeft. Als we het nog niet gehoord hebben, als het nog niet doorgedrongen is. Ach Heere, geef dat we niet moedeloos zullen worden, maar het van u zullen blijven verwachten. Bewaar ons, Heere, voor die Simons gestalte. Knak en breek ons, onze trots, onze hoogmoed. Heb dank voor wat u gaf. Gaat u met ons deze verdere dag, Heere. We bidden voor de gemeente, zegen de ontmoetingen, de gesprekken straks. Wilt u er zelf ook zijn? Zegent u de andere gemeenten om ons heen. Een steltevormde kerk die vandaag een nieuwe herder en leraar krijgt. Zegent u de klasseskerken die komende week vergaderen zullen. In verband met een moeilijke zaak in ons kerkverband. Gaat u mee, geeft u wijsheid. Wees met gemeenten waar zorgen zijn. We bidden, Heere, voor de mensen in Oekraïne. De mensen die zo van het land houden. Wilt u vrede geven in deze wereld, in Israël. Uw shalom. Heere, hoor ons bidden. Vergeef onze zonden. Om Christus wil. Amen. Psalm 138, het laatste vers zingen we als slotpsalm. 138 vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.